Goedemiddag iedereen, hier in de kerk en ook wie meeluistert thuis, nu of later naar deze dienst. Ik wilde een gedeelte lezen uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot 5 en vanaf vers 19 tot 23. Het is eigenlijk één geheel hoofdstuk, maar het is best een pittig gedeelte, dus ik heb twee gedeeltes eruit gekozen. Het gaat een beetje door in de lijn van de serie die we over Galaten gepland hadden. Nou, je kan soms van alles plannen, maar twee zieke dominees, dat was niet helemaal gepland. Dus daardoor brak de serie ook een beetje af. En toen dachten we eerst, nou, kijken we later. Maar over dit gedeelte had ik wel in Boskoop, ontdekte ik, ook gepreekt. En daar heb ik van de week nog het een en ander aan gewerkt. En nou, dus toch weer een preek over Galaten. Dus Galaten 3 vers 1 tot en met 5 en dan vanaf vers 19 tot en met vers 23 wilde ik met en voor jullie lezen. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u, Jezus Christus, toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven? Of door te geloven wat u hebt gehoord? Bent u werkelijk zo dwaas dat u, terwijl u met de geest begon, nu weer uitkomt bij het aardse? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niks geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn, omdat u de wet naleeft? Of omdat u gelooft wat u hebt gehoord. En dan verder bij vers 19. Maar waarom dan toch de wet? De wet is later toegevoegd om onze overtredingen aan het licht te brengen. Tot de komst van de nakomeling, aan wie de belofte was gedaan, en werd door engelen uitgevaardigd bij monden van een bemiddelaar. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God is één. Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als er een wet gegeven was die leven kon brengen, dan zouden we inderdaad rechtvaardig verklaard kunnen worden op grond van de wet. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam, opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door dit geloof bent u allen kinderen van God in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Nou, het thema voor deze middagdienst is waarom de wet? En even vooraf, ik denk dat geloof en wet altijd een beetje klinkt als een ingewikkeld thema. Ik ben er even van uitgegaan dat jullie dat wel een beetje herkennen. Want het lijkt in ieder geval soms een beetje in strijd met elkaar. Geloof als ergens van bevrijd worden, gered worden, maar dan ook weer regels. Hoe zit het dan precies met de wet? Hoe belangrijk is de wet nu eigenlijk? Of heeft de wet afgedaan? Zoals ook al wordt gezegd. Is die nou nodig of niet? Nou, in Galaten 3 zit een mooi beeld voor de wet. Wat ook helder is, denk ik, helder aangeeft wat de functie, de betekenis van de wet is. Waarom de wet er is en nog steeds is. En dat is het woord toezicht houden. En ik heb uit dit gedeelte dat we gelezen hebben eigenlijk een paar versen op rij staan die eigenlijk in een soort drie stappen door dit gedeelte gaan die iets zeggen over de wet. En dan moet ik bij zeggen dat ik eigenlijk vergeten ben vers 6 erbij te lezen. Ontdekte ik later dat hij er eigenlijk bij hoort. Maar er staat, van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Een andere tekst is die vraag, waarom dan de wet? Vers 19. Er staat verderop, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam. Nou, dat woord toezicht houden, dat bleef, toen ik ooit dit gedeelte las, bij mij hangen, zeg maar. Toezichthouders, dat is namelijk iets wat we in onze tijd ook heel veel hebben. Sterker nog, volgens mij hebben we er tegenwoordig nog veel meer dan vroeger. Het is een functie die op allerlei manieren ingevuld wordt. Bij de overheid, AFM, Autoriteit Financiële Markt, een toezichthouder. In het bedrijfsleven hebben we heel veel toezichthouders. Ook in de kerk hebben we er heel wat van, aan commissies en landelijk, synodale commissies. Wat doen toezichthouders? Ik keek het even na. En algemeen is een toezichthouder, allereerst iets belangrijks. Een toezichthouder wordt allereerst aangesteld. En je bent nooit toezichthouder omdat jij op een bepaald moment dacht, weet je, ik ga eens toezicht houden. Kun je dat altijd besluiten, maar heeft geen enkele waarde voor een ander. Maar een echte toezichthouder die wordt aangesteld. Hij krijgt zijn gezag van iemand anders. En dan is de taak van toezichthouders om te informeren, te oordelen en eventueel in te grijpen. Dus informeren, oordelen, eventueel ingrijpen. Dat is afhankelijk van de macht die zo'n toezichthouder krijgt. Nou, dat je in onze tijd ook volop hebt, dat geeft aan dat we, ondanks dat we vrijheid heel belangrijk vinden, het blijkbaar dus ook belangrijk vinden dat er in die vrijheid een soort van waarborg zit, dat er in de gaten wordt gehouden of het gedrag, het omgaan met de regels wel spoort met die vrijheid. Nou, zegt Paulus, de wet is ook een toezichthouder. Die houdt toezicht op ons. Er staat een woord, letterlijk, dat herken je wel, pedagogos. Dat kennen wij natuurlijk van iets met opvoeding of opvoedkunde, pedagogiek. Nou was zo'n pedagogos niet zozeer een enorme goede opvoeder, maar er was bij rijke families, die hadden een slaaf in dienst, die de kinderen in de gaten moesten houden. Een beetje binnen de perken moesten houden als ze naar school gingen en als ze anders heen gingen. Zo'n pedagogos hield toezicht, dat kinderen zich aan de regels hielden. Nou, hou dat even in gedachten als we kijken naar dit gedeelte. En het is een gedeelte waar het gaat over de betekenis van de wet. En daar is nogal wat aan de hand. Want allereerst is het zo dat in Galaten er spanning is over de betekenis van de wet. Waarom is de wet noodzakelijk? En er zit in die gemeente in Galaten een enorme spanning. Dus aan de ene kant gelovigen die Joods zijn, die opgegroeid zijn in een Joodse setting, zich altijd aan de Joodse regels gehouden hebben, de Joodse feesten gevierd hebben, en vul maar in. En aan de andere kant is een deel van die gemeente afkomstig van niet-Joodse volken. Heidenen, zouden Joden zeggen. Sommigen waren waarschijnlijk al wel betrokken, geïnteresseerd in het christelijk geloof. Daar was ook altijd een goede mogelijkheid om mee te leven. Proselieten werden die wel genoemd. Dan kon je in heel ver gaand meeleven met het Joodse geloof. Maar je werd het nooit helemaal. Je bleef altijd ook anders. En toen het evangelie gebracht werd, het geloof in de Heer Jezus gepreekt werd, kwamen mensen tot geloof vanuit de Joodse achtergrond en die niet-Joodse achtergrond. En dat werd een hele bijzondere nieuwe eenheid. In die gemeentes die ontstonden, daar was geen onderscheid meer. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat was de kern van het evangelie. Wie je ook bent, wat je afkomst ook is, je wordt gered door geloof in de Heer Jezus. En dat staat ter discussie. Want die mensen met een Joodse achtergrond, die vinden dat die mensen met een niet-Joodse achtergrond, mooi dat ze tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus en net zo enthousiast zijn als wij. Maar ze kunnen natuurlijk niet gewoon die Joodse wet aan de kant schuiven. Het hoort er ook bij dat je je aan de Joodse leefregels gaat houden. En daar reageert Paulus op, en dat doet hij op een nogal heftige manier. Het staat er echt wel best wel netjes. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Nou, het is een beetje hoe je het zegt, maar dat klinkt nog wel redelijk gezellig. Maar zijn jullie helemaal gek geworden, zegt hij. In het Engels is het insane. Nou, dat is geen... Het klinkt niet fijn als iemand dat tegen je zegt. Ben je ziek in je hoofd? Wat is er aan de hand? Dat jullie dat zijn, gaan beweren. Kijk maar, zegt Paulus, naar jullie geschiedenis. Ik heb jullie de Heer Jezus voorgeschilderd, zegt hij letterlijk. Ik heb het over hem gehad, wat hij gedaan heeft. En hoe hebben jullie nou de Heilige Geest ontvangen? Dat was niet in die tijd toen jullie aan de wet hielden. Maar dat gebeurde toen jullie luisterden en gingen geloven in de Heer Jezus. Zo is het begonnen. Dat is wat jullie weten. En nu lijken jullie dat alweer helemaal vergeten. En jullie doen alsof dat gek is als je zegt dat de wet niet redt. Maar zo is het wel begonnen, zegt Paulus. Maar dan is hij zelf ook Joods genoeg om uit te leggen, duidelijk te maken, dat hij daarmee niet alleen maar iets totaal nieuws verkondigt. Want dan gaat Paulus terug naar de geschiedenis van het volk Israël. Hij maakt eigenlijk een tijdlijn in dit gedeelte. Ik wil hem even op het bord erbij schrijven. Eigenlijk is hij enorm eenvoudig, maar wel goed om hem te zien. Paulus gaat terug naar Abraham, naar Mozes en daarna de Heer Jezus. Nou, over die hele lijn zitten, zou je kunnen zeggen, twee stappen. De hele periode tussen Abraham en Mozes. Vraagt Paulus, was er toen een wet? Die hele wet was er nog niet. En Abraham, is die gered? Ja, hij wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Waarom? Omdat Abraham de belofte van God geloofde. God zei, ik zal je zegenen, een groot volk maken en door jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Ga daarom op weg. Omdat Abraham dat geloofde, rekende God hem als rechtvaardig. Nog geen wet in beeld, zonder wet. En al die tijd, iedereen die die belofte van God geloofde, die wordt door God voor rechtvaardig gehouden. Maar waarom dan toch de wet? Nou, dan zegt Paulus na die felle openingsreactie in het vervolg een heel aantal dingen, waar je dan dat laatste gedeelte van gelezen hebben. Je zou kunnen zeggen dat is een soort rustigere reactie, waarin hij nog eens een keer een aantal dingen uitlegt. En daar gebruikt hij dat woord toezicht houden. Kijk, als je een toezichthouder aanstelt, dan kun je natuurlijk een beetje raden wat het effect is. Misschien hoop je dat er aan het licht komt dat er niks fout is gegaan, maar meestal is er wel al iets aan de hand. Dus een toezichthouder, die moet dat gaan opsporen. Dus vaak komen er ook dingen aan het licht. Worden dingen ontdekt. Is het juist door zo'n toezichthouder dat het kwaad, de fouten, ontdekt worden. Dat is ook met de wet zo. De wet komt erbij bij Mozes. En dan wordt juist eigenlijk alleen maar duidelijker, zegt Paulus, wat er aan de hand is. Met het kwaad in de wereld, in onze levens. En moet je dat dan de wet kwalijk nemen? Nou, natuurlijk niet. De wet is juist heel eerlijk. Hè, een mooie Engelse uitdrukking is ook zoiets als don't blame of don't shoot the messenger. Je moet het niet zeggen dat de wet voor de problemen zorgt, maar de wet brengt aan het licht wat de problemen zijn. Door de wet ga je ontdekken wat het kwaad is. Dat kan soms op een hele eenvoudige manier. Nog redelijk onschuldig. Ik zei al, ik heb ooit in Boskoop hierover gepreekt en er stond een mooi voorbeeld wat ik me herinner uit die tijd. In Boskoop heb je een hefbrug. Hij is misschien landelijk meer bekend. In Rotterdam heb je hem ook. En waar zo'n veel van die enorme hijspalen en daartussen gaat het wegdek om de brug dan recht omhoog. Iedereen in de omgeving heeft een hekel aan die brug, want er staat de halve dag staat die open. Dat is echt zo'n Boskoop. Zeker sinds er in Alphen aan de Rijn een nieuw containerdepot geopend is. In Waddinxveen is ook ons naar beneden gevallen. Toen waren wij al weg. Maar in die grote torens, daar zit een trap in. Daar kun je naar boven klimmen voor onderhoud. En ooit stond ik te wachten voor de brug, toen zag ik een bordje daarin. Het is verboden zich in de heftorens te begeven. En dan weet ik niet wat jullie hebben als je zo'n bordje ziet, maar als ik zo'n bordje lees, dan krijg ik meteen zin om er een keer in te klimmen. En als die regel wordt afgekondigd, dan roept dat juist op soms van, hé, dat is mooi om te doen. Dat is nog relatief onschuldig. Ik heb het nooit gedaan trouwens. In het Boskoop is er wel eens een jongen ingeklommen, die is ook nog deels uitgevallen. Dus als je dat verhaal hoort, dan bedenk je wel weer. Dan weet je ook waarom die regel er is. Maar bij de wet zit daar ook nog wel echt uiteindelijk een hele diepe ernst onder. Kijk, zonder wet konden we misschien nog wel denken dat ons leven er best heel aardig uitziet. We doen het niet zo beroerd. Zeker niet in vergelijking met anderen, denken we dan misschien. Maar als je de wet voor je ziet, je gaat één voor één die geboden na, dan ontdek je de diepste ernst wat volgens de Bijbel kwaad is. Dat we God niet willen dienen. Of in ieder geval onze eigen wil voorop stellen. De wet laat je je eigen onwil, je onvermogen en je ongeloof zien. Maar wat dan? Is de wet dan een toezichthouder die in moet grijpen? Nou, dan moet je van de wet niet de hoge verwachtingen hebben. Maar Paulus duidelijk. Geen verkeerde verwachtingen. De wet heeft geen reddende kracht. Je probeert het misschien wel, als je het ontdekt. Maar je merkt dat je je niet aan die norm kunt houden. De functie van de wet is, je hebt je laten ontdekken en je doorverwijzen. Dat is eigenlijk de derde die ik net getekend heb. Eerst heb je Abraham zonder wet, geloofde God en hem tot rechtvaardigheid gerekend. Komt de wet erbij, wordt het alleen maar duidelijker dat je redding nodig hebt door geloof en door de Heer Jezus. Wordt het helder. De redding ontvang je door geloof en vertrouwen, door luisteren. En daar gaat het nog steeds om. En de wet als toezichthouder zorgt dus voor eerlijk zicht op jezelf, wie ben ik, en richt je aandacht op de Heer Jezus. Rechtvaardig, aanvaard worden door God, kan alleen door de Heer Jezus. Dat is de kern van het evangelie, daarom is Paulus ook zo fel aan het begin. Daarom doet hij ook zo uitgebreid hier in dit hoofdstuk. Dat blijft hij uitleggen dat dat de functie van de wet is. En kijk, als je dat beeld van die slaaf, die pedagogos in gedachten houdt, die kinderen begeleiden, een beetje binnen de perken moest houden. Waar nodig is dat nodig. En elk kind heeft het nodig. En als het gaat om leven in geloof en weten van Gods wet, dan blijft die functie ergens wel. Maar elk kind weet ook, de bedoeling is natuurlijk, wat je hoort, wat je vader en moeder zeggen over regels, dat je het je eigen maakt. Dat er een punt komt dat het niet meer tegen je gezegd hoeft te worden. Maar dat je het doet omdat je ook weet dat het goed is. En dan vervalt wat dat betreft dat toezicht houden. Jullie hebben je, zegt Paulus, door de doop met Christus ontkleed. Je hebt Christus aangedaan. Je bent compleet opnieuw begonnen. Je weet wat je hebt dankzij de Heer Jezus. En je weet dat je dus niet gered wordt om wat je doet. Waar gaat het dus om? Wat is de praktijk? Twee dingen die Paulus hier zegt. Allereerst, geloof in de Heer Jezus. Je kan denken, ja, dat is natuurlijk wel heel voor de hand liggend. Is dat nieuws? Nou, wel elke keer weer opnieuw moeten we dat zeggen en horen. Dat het daar om gaat en niet om vertrouwen op de wet. Paulus zegt er harde dingen over in vers 10. Wie vertrouwt op de wet, is vervloekt. Als je denkt dat je gered wordt door wat je doet, dan zit je op een doodlopende weg. En dan zou je kunnen denken, maar doen we dat dan? Zeker als je misschien je hele leven naar de kerk gaat, denk je van, ja, maar je weet het misschien zo goed, maar vertrouw ik dan echt op de wet? Het zit misschien ook wel vaak veel meer in het subtiele. Dat we bijvoorbeeld onze twijfels hebben over onze redding. En waar komt die dan vandaan? Omdat je jezelf toch niet goed genoeg voelt. Want mensen zeggen het ook wel eens letterlijk. Maar geloof ik dan wel goed genoeg? Doe ik wel genoeg? Uiteindelijk is dat vertrouwen op de wet. Want dat suggereert, als je het maar beter zou doen, dat je dan zou denken, nu zal God mij wel aannemen tot zijn kind. En net zo goed kan het natuurlijk ook zitten in een soort van zelfingenomenheid. Foute tevredenheid, dat je jezelf toch wel een goede christen voelt. Misschien, dat is een beetje de keerzijde van hetzelfde, in vergelijking met anderen. He, want de keerzijde is vaak een beetje minachting of neerkijken op anderen. Die je maar een halve christen vindt, of in ieder geval minder. Als je naar je eigen leven kijkt, je hebt een prachtig liedje van Rob Favier. Superchristen, ik weet niet of dat liedje nog bekend is. Maar wie het op kan zoeken, het is een beetje een parodie op zelfingenomenheid. Maar hij zingt dan, ik ben een superchristen, voor wie dat nog niet wist. Ik weet het altijd helemaal te maken. Ik doe alles elke keer echt alleen maar voor de Heer. Ik word ook niet besmet met aardse zaken. En dat gaat zo maar door, het hele liedje door. Zo zal niemand het zeggen. Maar je beter voelen, neerkijken op anderen, heeft te maken met hoe je denkt ten diepste over de wet. Of vanmiddag nog, ik kreeg een mail binnen. Ik ben geabonneerd op Blendel. Daar krijg je altijd elke week, of elke dag zelfs, een aantal van de beste artikelen uit kranten en tijdschriften. Daar kun je altijd over discussiëren of het de beste artikelen zijn. Maar een van de kopteksten was: we koppelen onze eigen waarde aan prestaties. We koppelen onze eigen waarde aan prestaties. Dat zit heel diep in onze samenleving. Of je wat bent, of je meetelt, of je van betekenis voelt. Dat is afhankelijk van wat je kunt zeggen over wat je doet. Welke baan heb je, hoeveel uur werk je. En we zeggen dat natuurlijk aan de ene kant niet zo heel hard op, maar ondertussen, bijvoorbeeld als we het kwijtraken, of een tijdje niet kunnen, of langere tijd niet, dan voelen we hoeveel daar aan opgehangen wordt. We hoeven niet te vertrouwen op onze prestaties. Alleen wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, is wat echt telt. En daarom is het eerste en belangrijkste geloof in de Heer Jezus. En het tweede, wat Paulus misschien een beetje verrassend in dit hoofdstuk er juist bij aanhaalt, is: besef dan ook welke eenheid we in de kerk hebben. Want in de kerk is het gemeenschappelijke dat we samen delen wat de Heer Jezus ons geeft. Wie je ook bent, op welke leeftijd ook, wat je afkomst is, geloven is en op vertrouwen dat de redding jou geschonken wordt. Kinderen worden jullie, schrijft de apostel, door het geloof in de Heer Jezus. Dan maakt het niet meer uit wie je bent. Man, vrouw, welke leeftijd, welke afkomst. Dan ben je door het geloof één in de Heer Jezus. En dat wordt uitgebeeld door de doop. Iedereen heeft het nodig. Vergeving en vernieuwing. Iedereen deelt in diezelfde belofte en wordt opgeroepen tot hetzelfde geloof. En daarom moet dat juist ook een eind maken aan ons onderscheid maken. Indelen, opkijken tegen mensen, neerkijken op mensen, meer of minder vinden, hoge, lagen. In de kerk is het uit de boze. Geloof in de Heer Jezus en ontvang samen dat wat Hij geeft. Amen.